Ik dacht aan de Campo dei Fiori bij de zweefmolen in Warschau. Op een zachte voorjaarsavond, terwijl vrolijke muziek weer klonk. De melodie overstemde de salvo's in het ghetto vlakbij. En in de zachte voorjaarslucht stegen de paren steeds hoger.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. U hoorde hoe de grote Poolse dichter Czesław Miłosz het trauma van de opstand in het ghetto van Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog onder woorden bracht. De oorlog, of eigenlijk de geschiedenis, is in Polen nooit ver weg. En wie dat niet begrijpt, begrijpt niets van Polen. In de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei krijgen we nog veel te maken met de eigenzinnige EU-landen in Europa, zoals Hongarije en Polen. Landen die, laat ik het voorzichtig uitdrukken, niet zomaar meedoen met wat er in Brussel besloten wordt. En dus kunnen we maar beter proberen ze wel te begrijpen. En daar gaan we vanavond een poging te doen. Het in inwonertal grote en ook trotse Polen speculeert nu al over nieuwe machtsverhoudingen in Europa na die Europese verkiezingen. Waarbij de koers nationalistischer wordt en euroceptischer. En dat zou het land goed uit kunnen komen, want juist Polen is verwikkeld in een harde juridische en politieke strijd met de Europese Commissie. Hoe komt het dat regeringspartij PiS nog steeds de steun van de bevolking krijgt in haar harde strijd met Brussel? Hoe verhouden de Polen zich eigenlijk tot Europa? Kortom, wat drijft de Pool? We proberen erachter te komen in gesprek met twee ter zake deskundigen het komende half uur in Bureau Buitenland. En die twee terzakendeskundigen zijn mijn gasten hier in de studio. Jenny-Ann Hotland, de afgelopen 2 jaar correspondent van de Volkskrant in Warschau. En Dore van Duivenbode, schrijver van het boek Mijn Poolse Huis. En ook VPRO-collega, want Dore, goedenavond.
Goedenavond, Chris.
Jenny-Ann, ook goedenavond.
Goedenavond.
Je maakt een televisieserie voor ons, voor de VPRO, over Polen.
Samen met Britta Hosman, regisseur, zijn we vorig jaar begonnen bij Mijn Poolse Huis. En we hebben het afgelopen jaar als een gek door Polen gereisd. We gaan nog 1 keer, eind januari, om Moja Polska te maken. Van eind maart.
Ja, mijn Polen.
Nou, Chris.
Ja. Wat knap, hè. Ja. In maart?
Eind maart, 31 maart. Ja.
Oké, we zijn reuze benieuwd. Dan het Polen van nu. Jenny-Ann, ik wou met jou beginnen. Want ik zei het net al even. Een harde machtsstrijd tussen Polen en de EU aan de gang. Gaat over de rechterlijke macht in het land. Hè. De EU vreest voor de onafhankelijkheid daarvan. De regering krijgt steeds meer greep op het benoemen van rechters. Stuurt rechters weg, benoemt nieuwe. Zelfs een zogenaamde artikel 7-procedure tegen Polen gestart, waardoor het zijn stemrecht zou kunnen verliezen. Maar daar zijn ontwikkelingen in, want Polen heeft eind vorig jaar toch juist een beetje bakzeil gehaald, of niet?
Ja, dat klopt. Ze hebben een heel aantal rechters, onder wie Margarzata Gersdorf, de baas van het Hoge Rechtshof in Polen, hebben ze eigenlijk hun baan teruggegeven. Dat waren rechters die met vervroegd pensioen waren gestuurd. En dat is een concessie, dat klopt. Wat je daarbij zag is dat de PiS had, de PiS-partij, de regerende partij, had de gemeenteraadsverkiezingen verloren. Ja. In een hele hoop grote steden. In Warschau, in Krakau, in Gdańsk, in Poznań. En dat verlies was iets groter dan ze hadden ingecalculeerd. En toen hebben ze gedacht, we moeten toch om de stemmer, de kiezer in het midden, een dienst te bewijzen, moeten we toch een concessie doen. Dat is eigenlijk de achtergrond van die stap.
Maar kan dat werken? Want ik heb ook de indruk dat, daar komen we straks vast uitgebreid op te spreken, maar dat in Polen de zaak inmiddels zo gepolariseerd is dat één zo'n concessientje niet, laten we zeggen, de Europa-gezinde kant van Polen mee gaat krijgen.
Nee, dat is heel erg de vraag. Dat gaan we komend jaar zien. Als er verkiezingen zijn in het Europees parlement en nationale verkiezingen in het Poolse parlement. Kijk, wat je wel zag, en dat is wel belangrijk. Je zag het woord polexit opduiken deze herfst in het Poolse debat. En dat was echt een nachtmerrie voor PiS. Het is niet zo dat PiS van plan is, bij mijn weten, om Polen uit de EU te halen. Ah. Maar dat woord bleef rondzingen. Onder de oppositie, onder columnisten, in de media. En daar wilden ze graag vanaf. Zijn. Dus
ze wilden wat druk van de ketel halen.
Precies. Laten zien dat het ze allemaal niet zo ernst is. Dat ze weliswaar een conflict hebben met de Europese Unie. Dat weet ook iedereen wel. Maar dat ze altijd bereid zijn om water bij de wijn te doen als het er echt op aankomt.
Ja, want hoor, jij hebt dus het afgelopen half jaar door Polen gereisd, samen met Britta Hosman.
Ja.
Heb jij dit ook waargenomen, die Pies die een klein beetje schrok van wat ze misschien zelf hadden laten ontsnappen?
Nou, wat ik vooral, als we het hebben over die Polexit en de populariteit van Europa dus in Polen, dat er altijd gezegd wordt, en dat Pies ook altijd zegt van ja, iedereen, 92% is voor de Europese Unie. Nergens is de steun voor de Europese Unie zo hoog als in Polen.
Ja.
Maar als wij jonge mensen spraken, of wat oudere mensen, die waren wel voor de Europese Unie en die ondersteunden die samenwerking wel, maar puur economisch, op economische basis. Dus in die zin.
Dus de fijne nieuwe wegen die aangelegd worden, de bruggen die opgeknapt worden.
Ja, en niet zozeer op een soort een gedeeld waardesysteem. Dus dat vond ik wel schokkend. Dus in die zin, als het dan gaat over Pies die dan die kiezer weer aan zich weet te binden. Ik denk wat jij ook zegt, dat niet geldt voor de liberaal-progressieve pol.
Nee.
En dat de pol die puur economische samenwerking wil met de EU. Ik heb jonge mensen gesproken die juist anti-PiS waren. Die vonden PiS niet rechts genoeg. Die vonden dat een soort lullige middenpartij. Dus in die zin kan PiS zichzelf daar ook een beetje mee in de vingers snijden. Want het verliest aan twee kanten.
Oké, maar laten we dan eigenlijk meteen maar die diepte ingaan. Wat dan het verschil is tussen de Europese waarden of de EU-waarden, laat ik ze zo noemen. En hoe de Polen daar tegenaan kijken. Je bent half Pools. Jouw familie komt uit Polen van moederskant. Je komt er dus al jaren heel vaak. Hoe kijken mensen in het algemeen dan naar Europa? En welke waarden staan er dan tegenover elkaar?
Ja, wat ik merkte van ook de mensen die we geïnterviewd hebben, en wat ook het PiS-verhaal een beetje is, van Polen kreeg vrijheid en die ging bij het Westen horen. En maar tegelijkertijd was dat weer een soort macht die Polen probeerde te beheersen. En pas nu kan Polen het land repareren. En pas nu kan Polen zelf beslissen wat het wil. Dus het heeft heel lang ook onder een soort juk van westernisering, democratisering en liberalisering geleefd. En nu pas kan Polen het zelf beslissen.
En gaat dat dan ook over de manier waarop die aansluiting bij de EU in de jaren 90 vorm heeft gekregen? Hè? In Polen is eigenlijk de economische transitie het meest voorspoedig gegaan. Wat is dan het probleem?
Nou ja, ik denk dat veel mensen het gevoel hebben alsof het boven hun hoofd is gegaan. Ik weet niet of jij dat herkent.
Uh-huh. Ja, Jan-Jan?
Nou ja, in het algemeen kun je gewoon zeggen, denk ik, dat zeg maar kopieergedrag, want dat is een beetje wat we hebben gezien in de jaren 90 en vlak na de toetreding in 2004 tot de Europese Unie, is dus dat Polen het beste jongetje van de klas wilde zijn, inderdaad netjes alle instituties optuigde die de Europese gemeenschap verlangde. Dat is prachtig, maar als je heel lang kopieert, dat geldt voor lidstaten, dat geldt vaak ook voor individuen, dan leidt dat op een bepaald moment tot een bepaalde ressentiment. Kijk, Polen wordt nooit echt een Duitsland of zo. Dat wil men natuurlijk ook helemaal niet. Daarvoor zijn Polen veel te trots op hun eigen identiteit. Dus PiS maakt heel handig gebruik van dat sluimerende ongenoegen van wij doen ook altijd maar precies wat Brussel van ons verlangde vroeger, voordat PiS aan de macht kwam.
Ja, maar goed, als het dan gaat over dat verschil in waarde. Hè? Ze zeggen de EU is leuk voor de economie, maar niet voor de waarde. Wat voor Poolse waarden staan daar dan tegenover? Door?
Ja, ik denk dat er qua regering dat veel Polen juist waarde hechten aan misschien, als je het zou kunnen noemen, een semi-autoritair regime. Dat die veel meer wil dat er een sterke leider is die zij kiezen. Want het zijn natuurlijk allemaal democratische verkiezingen. Die bepaalt hoe het rechtssysteem in elkaar steekt. Want ja, daar heb je wel invloed op als kiezer. En de rechters heb je geen invloed op als kiezer.
Dus andere woorden, wat PiS daar doet, wat nou juist tegen het zere been is van de EU, namelijk greep krijgen op de samenstelling van de rechterlijke macht, dat vinden veel Polen juist goed.
Ja, dat waarderen juist veel Polen, merk ik. Dat daar orde op zaken worden gesteld. En dat oude communisme wat veel mensen toch nog voelen, dat eindelijk wordt schoongeveegd.
Want vergissen wij ons, Jan-Jan, wij denken, Er is inmiddels al een hele generatie opgegroeid die nooit iets met het communisme te maken heeft. Dus ja. Dat leeft misschien niet zo meer. Vergissen we ons daarin?
Ja, ik denk het wel. Dus de Polen zijn ontzettend bewust van de geschiedenis. Om een voorbeeld te noemen, mijn Pools docenten, een vrouw bij wie ik 2 keer in de week ga zitten om aan de grammatica te zitten. Mm-hmm. Kijk, voor haar is wat er in de jaren 90 gebeurd is volstrekt ontoereikend. Dus je moet in 89 donderde dat hele systeem in elkaar. En destijds was de belofte van bijvoorbeeld de rechterlijke macht. Nou, we gaan die oude rechters, de communistische rechters, die gaan we er langzamerhand zelf uitwerken. En dat systeem moet zichzelf een beetje opschonen. En dan is het vanzelf goed. Voor haar, voor mijn Poolsdocenten, die typische PiS-stemmer is. Is daar enorme teleurstelling. Zegt ze, dat gebeurt helemaal niet. Er zitten nog steeds dezelfde gezichten. In de praktijk valt dat heel erg mee. Een gemiddelde rechter in Polen is een jaar of 40 oud. Dat systeem schoont zichzelf op zich wel op. Maar dat is niet hoe mensen het ervaren. De rechtspraak in Polen is traag, is inefficiënt, in sommige gevallen ook corrupt. Dat is hier in heel veel andere Europese lidstaten ook. Maar Polen heeft toevallig dat trauma van wat er in de jaren 90 gebeurd is. Of te weinig gebeurd is in de ogen van PiS-stemmers. En dat is waar dit conflict over gaat, denk ik.
Ja, ben jij dat tegengekomen? Ja, natuurlijk, want je vertelde het net. Als ik met jongeren daar spreek, dan hoor ik dat. Maar ja, waar kom je dat tegen in Polen? Want we begonnen ermee bij die gemeenteraadsverkiezingen. Is juist in de steden heeft PiS forse tikken gekregen. En heeft de oppositie, dus eigenlijk de mensen die in de jaren 90 dat beleid hebben, waar de Polen dan een beetje moe van zijn geworden, die hebben daar juist gewonnen. Wat zijn de tegenstellingen? Waar kom je wat tegen in Polen?
Nou ja, wat Jenne Jan ook zei, het verschil tussen de steden en het platteland is echt gigantisch. En dat is onvergelijkbaar met hoe groot dat in Nederland is. En PiS heeft inderdaad een tik gekregen in de steden. Maar dat komt ook, je moet maar even de afgelopen 4 jaar terughalen. Hoeveel er is gebeurd, hoe vaak mensen de straat op gingen. Weet je wel, vrouwenrechten die geschonden werden. Het had niet nog heel veel gekker moeten lopen dat er niet nog meer mensen nu überhaupt gingen stemmen. Weet je wel, het was ook wel zo'n cruciale tijd dat überhaupt wel veel mensen voelden, het is nu echt van belang. Mm-hmm. Maar als je dus de stad uitgaat, en we hebben in Oost-Polen gefilmd, in Jarzowe, een heel klein dorpje. En daar was de jonge generatie, die stond daar juist totaal tegenover. En die ziet helemaal die samenwerking met Europa helemaal niet als iets noodzakelijks. En wat Jan ook zei, wat wel klopt, dat hele kopieergedrag, dat zij, die generatie, het is misschien een beetje vergelijkbaar met derde generatie migranten. Dan gaan de kinderen die al in Nederland zijn geboren, die zijn meer benieuwd naar het land van hun grootouders dan hun ouders. Alsof de generatie overslaat. Mm-hmm. En nu de twintigers die communistische tijd helemaal niet hebben meegemaakt, zij zijn juist veel sterker en veel assertiever hierin dan hun ouders. Hun ouders die denken, nou, we vinden het wel goed zo.
In het misschien zelfs een beetje mythologiseren van de
Zeker, mm-hmm. Zeker. Echt een jonge Adam van 20, hoe oud was hij, 25 gesproken. Super serieus, ultranationalist, las alleen maar geschiedenisboeken. En die zei, wij hoeven niks meer te kopiëren, wij zijn goed zoals we zijn. En wij moeten de Poolse soevereiniteit verdedigen. En we hebben het Westen helemaal niet nodig. Die snelwegen zijn leuk, maar de Poolse identiteit, dat is iets veel belangrijkers. En dat laten we nu uit onze handen glippen.
Ja. Nou, daar wou ik wel iets over zeggen. Christian vroeg ook naar de waarde. Kijk, als ik nou een typische Poolse waarde moet noemen, is het vrijheid. Kijk, voor Polen bestaat de wereld uit landen die allemaal eerst in eerste plaats zelf sterk willen zijn. Dus als ik met Poolse diplomaten praat, dan zeggen ze, nou, Duitsland wil ook in de eerste plaats hun eigen belangen bewerkstelligd zien. Met andere woorden, Polen moet krachtig zijn, moet vrij zijn op het Europese toneel om zelf te doen wat ze willen. En daarna komt pas eventuele samenwerking. En dit is wat je, denk ik, bij jonge Polen, bij oude Polen hoort. Het idee dat, kijk, in de geschiedenis, als Polen zwak stond, dan werd het gedomineerd door buitenstaanders. Of dat nou Duitsland is of Rusland. Eigenlijk alle buurlanden zo'n beetje zijn we langsgekomen. En daaruit hebben heel veel Polen de les getrokken. Ja, wij moeten gewoon eerst opkomen voor onze eigen vrijheid. En daarna luisteren we pas naar andere lidstaten of andere buurlanden.
Ja. U luistert naar Bureau Buitenland. Ik spreek met twee terzakendeskundigen over Polen. En een van de zorgenkindjes, vanuit Brussel bekeken, van de Europese Unie. Namelijk met Jenny-Jan Holtland en Doren van Duivenbode. Jenny-Jan is correspondent geweest de afgelopen 2 jaar voor de Volkskrant in Warschau. En Doren maakt onder andere voor de VPRO een televisieserie over Polen. Ja, helemaal in het begin zei ik het al even. Die geschiedenis, en dan gaat het dus over het communisme. Maar het gaat ook over die veel diepere geschiedenis. De voortdurende overheersingen in Polen. Maar ook de Tweede Wereldoorlog, hè. Die speelt een enorm grote rol, hè, in Polen.
Nou, de tijd dat Polen niet bestond, die 123 jaar, vanaf de eind 18e eeuw.
Namelijk overheerst door de Russen, ja, en door de Duitsers.
Ja, en dat heeft een cruciale indruk achtergelaten. En dat is nu 100 jaar geleden. Dat werd in november gevierd. En dan denk je, ja, 100 jaar is zo lang. Weet je, dat is zo lang geleden. Maar in die tijd dat Polen niet op de kaart stond. Toen is eigenlijk, denk ik, dat patriotistische gevoel en dat nationalistische gevoel ook, is toen enorm gevoed. Want ja, hoe hou je een natie levend als je er niet is? Je gaat elkaar verhalen vertellen, door literatuur, door muziek. Je bent continu bezig met iets levends te houden wat geen grens heeft.
Mm-hmm. Ja. De katholieke kerk zou ik eraan toe willen voegen.
Precies.
Dus in de 19e eeuw bestond Polen niet, zoals Doren zegt. Maar wat er wel bestond, was de kerk. En hetzelfde zag je tijdens het communisme. Dat als Polen onderdrukt worden, wie staat er dan voor ze klaar? Dat was in heel veel gevallen de katholieke kerk, de priester, de Poolse paus destijds.
Ja. Want hoe sterk is die band tussen de kerk en de politiek?
Sterk, heel groot. Kijk, je vraagt je bijna af soms of er wel een scheiding is tussen kerk en staat. De banden,
kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, de banden momenteel tussen PiS en de katholieke kerk zijn buitengewoon nauw. Ik zit even te denken aan een voorbeeld. Nou, ik herinner me toen ik net naar Polen was verhuisd. Toen werd op een bepaald moment op symbolische wijze Jezus Christus tot koning van Polen gekroond. Dit is een katholiek idee. En de Poolse president Andrzej Duda zat toen gewoon in de kathedraal. Om daar ook eer te bewijzen. Dus als Nederlander kijk ik natuurlijk wel met grote verbazing naar.
Ja. Wij waren aan het filmen. Toen het was een prachtig beeld. We waren in een kerk. En je hebt het idee alsof je naar zo'n aflevering van The Crown zit te kijken. Een serie die we misschien al kennen. Iedereen prachtige kostuums.
Engels Koningshuis. Ja.
Ja, en daar waren het Staatsbosbedrijf. De boswachters waren daar. Met allemaal prachtige bruine pakken, bruine stropdassen, bruine schoenen. En die werden ingezegend door de kerk. En wie waren daar nog meer? Het leger. Het leger werd ingezegend door de kerk.
Mm-hmm.
Nou, ja. Het zag er prachtig uit, maar als Nederlander voelt dat heel bevreemdend. Ja. Waar ben je nou naar aan het kijken? En dat is natuurlijk ook dat patriotistische gevoel van decorum, theater. Ja. Om die liefde voor dat land te voeden.
Ja. Maar toch, jullie zeiden het ook allebei al, er zijn heel veel demonstraties geweest. En bij die laatste verkiezingen dus gevoelige nederlaag voor laten we zeggen, deze blik op Polen in de grote steden. Hoe is het dan voor die mensen in de grote steden op het ogenblik? En wat willen die?
Dat is moeilijk. Dat is denk ik heel moeilijk. Dus mensen die... als ik bij Warschau als voorbeeld kan nemen waar ik zelf woon... Dus vrienden die ik daar heb, mensen die ik daar spreek. Zij hadden zelf eigenlijk niet verwacht dat dit kon gebeuren, wat er momenteel in Polen gebeurt. Met de rechtspraak, met allerlei andere onafhankelijke instituties. TV bijvoorbeeld, waar we het nog niet over hebben gehad. De staatsmedia die eigenlijk dag in dag uit de regeringslijn vertolken.
Ja, jij hebt een keer een verhaal geschreven over een soort what-to-do-handboek voor autocratische leiders. Eén is zorg dat je de rechtspraak in handen krijgt, met name het Hoge Rechtshof. Twee, de media. Dat is dus gebeurd in Polen.
Ja, dat is zeker gebeurd. Ja, en hetzelfde zie je in landen als Hongarije. Dus dat is gewoon buitengewoon effectief. Mm. En het is heel moeilijk. En daar moet ook bijgezegd worden, de oppositie zoals die in het parlement zit, is nou ook niet bepaald de meest effectieve. Dus ik durf daar wel een voorspelling over te doen. Ik denk dat bij de volgende parlementsverkiezingen ik denk niet dat PiS het heel moeilijk gaat krijgen. De oppositie is bijzonder verdeeld. Ontbeert ook een aantrekkelijke leider. Zoals Donald Tusk dat in het verleden was. Iemand die nog wel de geesten kon verbinden. Die zit nu in Brussel. Het ziet er slecht uit voor die oppositie.
Ja, hoe diep is die kloof in het land? Loopt die kloof door jouw familie bijvoorbeeld door?
Nou ja, mijn familie in die zin niet. Dat zij zijn dan allemaal progressief-liberaal. Maar bijvoorbeeld wel in hun vriendengroep. Ze hebben vrienden in Polen. Als je beste vrienden bent, dan dat gaat heel ver. Je ziet elkaar echt, sowieso ieder weekend. Je gaat altijd samen op vakantie. Je leeft heel nauw samen.
Je hoeft ook geen afspraken te maken. Hè? Je komt bij elkaar over de vloer.
Ik denk omdat je vroeger minder op de staat kon vertrouwen. Dus dat je meer, die vriendschappen zijn heel belangrijk. Maar door deze politieke situatie hebben zij het contact met vrienden verbroken. Omdat zij gewoon lijnrecht tegenover elkaar staan. En het gaat gewoon niet meer. En omdat zij het zo niet eens zijn. Zij zijn dus pro-peace, die vrienden. Omdat zij het zo niet met elkaar eens kunnen zijn. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja. En dat loopt door vriendengroepen, door families. Door heel het land. En ik weet ook niet zo goed hoe je dat nog kan oplossen. Ik denk, als je bijvoorbeeld, misschien voor vrouwen is het nog vervelender. Als je vrouwen van mijn leeftijd in Warschau vraagt, die willen allemaal weg. Die hebben helemaal geen zin om daar meer te wonen. Vooral niet als je in een culturele sector werkt of als je in de media werkt. Hoe ga jij je geld verdienen? Een vriendin van mij is gewoon ontslagen. Zij werkte bij het Filminstituut. En zonder opgave van reden, want die mensen, dat moest daar gewoon geschoond worden, die hele organisatie. Er zijn tientallen mensen ontslagen. Ja, wat ga je doen?
Ja.
En, ja.
Nou, gaan er ook veel Polen weg. Met name om te werken in West-Europa. Niet in de laatste plaats in Nederland. Heeft dat dan niet langzamerhand ook een ander effect op ontwikkeling in de Poolse samenleving? Dat mensen met hun hier opgedane ervaringen terugkomen en misschien dus ook een beetje anders tegen hun eigen land aan gaan kijken, Janiel?
Ja, teruggekeerde arbeidsmigranten uit Nederland,
dat bedoel
je? Ja, nou, ik denk, kijk, laten we daar wel over wezen. De meeste arbeidsmigranten die naar het westen zijn vertrokken, zijn natuurlijk over het algemeen lager opgeleide krachten. Mensen die voor een half jaar naar Nederland komen, hier keihard werken en daarna een huisje willen bouwen in Polen. Ik weet niet of dat zulke groot effect heeft. Mm. Wat ik wel zie, en dat vind ik zelf heel opvallend, is dat de arbeidsmigratie naar Polen toe, van in eerste plaats de Oekraïners, maar inmiddels ook Indiërs en Filipijnen, ja, dat verkleurt Polen op een hele opmerkelijke manier. Het is een van de meest homogene maatschappijen in Europa. Normaal gesproken heel erg wit op straat. En nu zie je in Warschau daar langzaam wat kleur in komen.
En hoe reageert de Pool daarop?
Nou, voorlopig zorgt het niet voor spanningen of zo. Ik denk dat de meeste mensen ook wel doorhebben dat deze mensen hoog nodig zijn. Dus je hoort in de metro nu gewoon wat vaker Oekraïens. Nu leren die Oekraïners ook vaak wel behoorlijk goed Pools en zo. Dus dat gaat eigenlijk vrij makkelijk momenteel.
Maar de Indiaanse Uber Eat. Courier die jij beschreef in een van je verhalen. Dat is een ander verhaal natuurlijk.
Ja, nou ja, dat moeten we denk ik op termijn nog gaan zien. Dus dit is een fenomeen van de laatste jaar, misschien anderhalf jaar. Tot nu toe gaat dat nog heel erg goed. Het zijn ook mensen, die Indiërs, die vaak ook, met zoveel heimwee daar zitten, dat ze ook vaak wel weer terug willen. Dus of dat echt gaat beklijven, weet ik niet. Maar de golfbeweging is natuurlijk heel opvallend. Ook omdat Polen zo nadrukkelijk in Europa zei, wij willen helemaal geen vluchtelingen.
Nee. Jullie noemden al even dat bij de volgende parlementsverkiezingen PiS misschien helemaal niet zo'n slechte uitslag nog gaat maken. Dat zie je ook zo door?
Ja, volgens mij is 40% zoiets zijn de prognoses die stemt op PiS. En inderdaad, de oppositie is gefragmenteerd. Redt hij het om een soort front te vormen op tijd? Ja, betwijfel ik ook. Dus ik denk het wel eigenlijk.
Oké. Okay. Ja. En daarvoor zijn natuurlijk al die Europese verkiezingen van mei. In landen als Hongarije en Polen wordt misschien enorm gehoopt op een soort populistische revolte, waardoor zij ook in het Europese parlement veel meer een vuist kunnen gaan maken. Hoe zien jullie dat zich ontwikkelen?
Ja, dus als je met Poolse diplomaten praat, dan hebben ze het gevoel dat het straks, wat dat conflict met Brussel betreft, gewoon voorbij is. Ze zeggen dan, nou, dan zit er een nieuwe commissie met nieuwe prioriteiten, die wil met een schone lei beginnen. Ze hebben in die zin ook wel een punt dat de commissie natuurlijk sinds dat artikel 7-procedure, sinds die gestart zijn, zijn we nog niet heel veel verder. De lidstaten, die moeten in Europa natuurlijk het heft in handen nemen. Dat is eigenlijk wat er altijd gebeurt. Mm-hmm. En in dit dossier zit er nul vooruitgang. En dat is voor de Poolse regering gewoon hartstikke goed nieuws. Ja. Dus misschien hebben ze daar ook wel, hebben ze daar wel gelijk in. Ja.
En hoe verstandig is het eigenlijk van de Europese Unie, van de commissie met name, om uiteindelijk met het artikel 7 er toch zo hard in te gaan tegen Polen? Als jullie beschrijven wat over het algemeen de Poolse houding ten opzichte van soevereiniteit is, nationale trots enzovoort, werkt dat dan niet averechts?
Ja, ik zit daarover na te denken steeds, omdat ik het dan ook denk van ja, wat had de EU anders moeten doen?
Wat is het alternatief?
Ja, wat is het alternatief?
Dat zou mijn volgende vraag geweest zijn, maar beantwoord eerst die ene.
Ja, beantwoord eerst die ene. Nou ja, deels niet, want deels speel je PiS natuurlijk zo heel erg mee in de kaart door dit te doen. Maar aan de andere kant, zei een vriendin van mij, Timmermans is mijn held. Maar hij is de enige die voor ons opkomt. Want verder lijkt iedereen ons vergeten. Maar hij zegt precies wat ik denk.
Hmm.
Dus dat heb je natuurlijk ook weer. Hè, die progressieve pol.
Ja. Hoe zie jij dat?
Ja, ik ben het daarmee eens. Dus op een bepaald moment had de Europese Commissie natuurlijk geen andere instrumenten meer. En konden ze in feite niet anders. Timmermans had heel hoog ingezet. Had gezegd dat hij de rechtsstaat koet zou verdedigen. Ja, dan moet je op een bepaald moment ook boter bij de vis doen. Wat niet wegneemt dat de commissie natuurlijk gewoon enorm probleem heeft, omdat die lidstaten nogmaals niet de ring in willen stappen. Duitsland niet, Frankrijk niet. Die willen hun handen niet aan branden, omdat iedere lidstaat denkt, als we dit doen, ben ik misschien de volgende. Ja, dat is de impasse.
Ja. En als het echt op een stemming aankomt, dan kan Polen hoe dan ook rekenen op een Hongaars veto, toch?
Ja. Absoluut.
Maar het is wel een manier, denk ik, waar we het eerder over hadden, om dus te laten zien wat democratie betekent. Want hierdoor, weet je wel, leeft die discussie wel in Polen en gaan mensen daarover nadenken die rechtsstaat voor lief namen en daar totaal niet mee bezig waren. Dus in die zin kan het misschien wel mensen op andere gedachten brengen.
Een tegengeluid is altijd goed om te weten dat er keuzes zijn.
Ja, precies.
Oké.
Ja.
Nou, ik hoop dat we Polen een heel klein beetje beter begrepen hebben na vanavond. Hartelijk dank, Dor van Duivenboot en Jan Holtland. We kijken uit naar maart, naar jouw serie. En wat jou betreft voorlopig even geen artikelen uit Polen, want je gaat een boek schrijven.
Ik ga een boek schrijven.
Nou, heel veel succes.
Dank je wel.
Hartelijk dank.